Het weekend van Radio 5.
In de Bijbel Open kunt u luisteren naar een serie bijbelstudies over het oud-testamentisch boek Richteren. Inleider is dominee Peden Butter, predikant te Middelharnis. Vanavond in de eerste reeks de tweede aflevering, Juda eerst. Naar aanleiding van Richteren 1, de versen 1 tot 20. En we zullen gaan lezen deze versen vanaf vers 1 van Richteren 1. En het geschiedde na de dood van Jozua dat de kinderen Israëls de Heere vraagden, zeggende: wie zal onder ons het eerst optrekken naar de Kanaanieten om tegen hen te krijgen? En de Heere zeide: Juda zal optrekken. Zie, ik heb dat land in zijn hand gegeven. Toen zei Juda tot zijn broer Simeon: trek met mij op in mijn lot en laat ons tegen de Kanaanieten krijgen. Zo zal ik ook met u optrekken in uw lot. Zo toog Simeon met hem. En Juda toog op en de Heere gaf de Kanaanieten en de Ferezieten in hun hand en zij sloegen hen bij Bezek, 10.000 man. En zij vonden Adoni-Bezek de Bezek en streden tegen hem en zij sloegen de Kanaanieten en de Ferezieten. Doch Adoni-Bezek vluchtte en zij jaagden hem na en zij grepen hem en hieuwen de duimen zijner handen en zijner voeten af. Toen zei Adoni-Bezek: 70 koningen met afgehouwen duimen hunner handen en hunner voeten waren onder mijn tafel de kruimels oplezende. Gelijk als ik gedaan heb, zo heeft God mij vergolden. En zij brachten hem te Jeruzalem en hij stierf daar. Want de kinderen van Juda hadden tegen Jeruzalem gestreden en hadden haar ingenomen en met de scherpte van het zwaard geslagen en ze hadden de stad in het vuur gezet. En daarna waren de kinderen van Juda afgetogen om te krijgen tegen de Kanaanieten, wonende in het gebergte en in het zuiden en in de laagte. En Juda was heengetogen tegen de Kanaanieten die te Hebron woonden. De naam nu van Hebron was tevoren Kiriat Arba. En ze sloegen Sesai en Ahiman en Talmai. En vandaar was ze heengetogen tegen de inwoners van Debir. De naam nu van Debir was tevoren Kiriat Sefer. En Caleb zeide: wie Kiriat Sefer zal slaan en haar innemen, die zal ik ook mijn dochter Achsa tot een vrouw geven. Toen nam Otniel haar in, de zoon van Kenas, broer van Caleb, die jonger was dan hij, en Caleb gaf hem Achsa, zijn dochter, tot een vrouw. En het geschiedde, als zij tot hem kwam, dat zij hem aanporde om van haar vader een veld te begeren. En ze sprong van de ezel af. Toen zei Caleb tot haar: wat is u? En zij zeide tot hem: geef mij een zegen. Terwijl gij mij een dor land gegeven hebt, geef mij ook waterwellingen. Toen gaf Caleb haar hoge wellingen en lage wellingen. De kinderen van de Keniet, de schoonvader van Mozes, togen ook uit de palmstad op met de kinderen van Juda naar de woestijn van Juda die tegen het zuiden van Arad is. En ze ging heen en woonde met het volk. Juda dan toog met zijn broer Simeon en ze sloegen de Kanaanieten wonende de Zefat. En ze verbanden hen en men noemde de naam van deze stad Horma. Daartoe nam Juda Gaza in met haar landpalen en Ashkelon met haar landpalen en Ekron met haar landpalen. En de Heere was met Juda dat hij de inwoners van het gebergte verdreef. Maar hij ging niet voort om de inwoners van het dal te verdrijven omdat ze ijzeren wagen hadden. En ze gaven Hebron aan Caleb, gelijk als Mozes gesproken had. En hij verdreef vandaar de drie zonen van Enak.
Net als het boek Jozua begint ook het boek Richteren met de mededeling dat de leider van het volk Israël is gestorven. In het eerste geval is dat Mozes, in het tweede geval is het Jozua. Maar er is wel verschil. Was er bij Mozes dood direct een opvolger en kon zijn naam ook onmiddellijk worden genoemd? Anders is het als Jozua gestorven is. Dan staat er geen nieuwe leider klaar. En de vraag is, hoe moet het nu verder? Dat is de vraag die onder het volk in brede lagen ook leeft. Ze weten dat er nog heel wat werk te doen is. Grote stukken van het beloofde land zijn nog niet op de Kanaanieten veroverd. De vijanden zijn nog lang niet allemaal onderworpen of uitgeroeid. En wie zal zich nu verder met de leiding belasten? Die vraag klemt te meer nu de Kanaanieten kennelijk op een gelegenheid hebben gewacht om zich weer te doen gelden. Zolang Jozua leefde, durfden ze dat niet aan. Maar hun tijd zou misschien komen na zijn dood. Hebben ze daarop gewacht? Het lijkt erop. Richter 1 laat namelijk weten dat kort na de dood van Jozua de Kanaanieten onder leiding van Adoni-Bezek een groot leger op de been weten te brengen. En dat er daardoor groot gevaar voor Israël dreigt. En dan komt het erop aan dat er een leider is. Ze gaan de juiste weg. De afgevaardigden van het volk komen bijeen om de Heere te raadplegen. Dat zullen ze ongetwijfeld gedaan hebben via de nieuwe priester Pinehas, die zijn vader Eleazar was opgevolgd. En Pinehas zal wel het normale gebruik hebben gevolgd om via de Urim en de Tumim naar de wil van de Heere te vragen, om zo te weten te komen wie naar de wil van de Heere als eerste tegen de Kanaanieten zou moeten optrekken. Ze beseffen dat dit de veiligste weg is. Laat de Heere het maar zeggen. Maar is dat ook niet riskant? Zullen ze dan ook gewillig zijn om de wil van de Heere te doen, zodra ze die kennen? Vragen naar de wil van God kan alleen gebeuren in oprechtheid als er de bereidheid is om alles te doen wat de Heere gaat zeggen. Bidden uw wil geschieden, en dat doen ze hier in feite, kan alleen als we ons ook gewillig onderwerpen aan die wil. De Heere laat zich niet onbetuigd. Hij geeft antwoord. De stem van de oude leider is tot zwijgen gebracht, maar Jozua's God spreekt nog, want hij leeft nog. En hij antwoordt op het gebed. En dat is genade. Ze hebben nog een God. En die God wil nog in contact met zijn volk staan, nog altijd. Ook al heeft hij intussen best het een en ander op dat volk aan te merken, bijvoorbeeld ten aanzien van nalatigheid die er van hun kant is geweest. Het gebod van de Heere is ook duidelijk. De stam van Juda moet als eerste tegen de Kanaanieten optrekken. In feite hadden ze dat ook wel kunnen verwachten. Want die stam heeft een bijzondere positie te midden van de andere stammen. Juda had ook bijzondere beloften. Jacob had het al gezegd op zijn sterfbed. Juda, gij zijt het. Juda is de koningsstam. En de stam van Juda was ook de eerste geweest die onder leiding van Jozua een eigen erfdeel had toegewezen gekregen. Daarom, Juda moet de leiding nemen. En hier zit eigenlijk al onmiddellijk een messiaans element in. Uit Juda komt straks de Christus, de overste leidsman en de voleinde des geloofs, die het voor zijn volk opneemt en die voor zijn volk uittrekt en die zijn volk leidt in de strijd tegen de vijanden en die aan zijn volk ook de overwinning geeft. Juda gehoorzaamt aan de wil van de Heere. En voor die gehoorzaamheid heeft de stam van Juda ook grond en steun, namelijk daarin dat de Heere aan de opdracht ook een belofte heeft verbonden. Deze: ziet, ik heb dat land in zijn hand gegeven. Ik heb het gegeven, alsof het al gebeurd was. En dat doet denken aan wat de Heere in de tijd ook tegen Jozua zei, in het begin van hoofdstuk 1 van Jozua al. Ziet u wel dat de Heere nog dezelfde is, en dat hij altijd door met zijn belofte het geloof van de zijnen ondersteunt en zo aan zijn volk grond onder de voeten geeft om ook zijn wil te kunnen doen in getrouwheid? Wel vraagt de stam van Juda aan Simeon of hij mee zal optrekken. En Juda belooft daarbij dat hij op zijn beurt Simeon ook zal helpen. Zie dat nou niet als een gebrek aan vertrouwen van de kant van Juda, als een bewijs dat Juda toch eigenlijk terugschrikt voor de taak? Nee, het is veel eer iets van de beleving van de ware eenheid onder het volk van God. De een is aan de ander toch gegeven tot hulp en bijstand. Ze hebben elkaar toch nodig? Zegt Gods woord ook zelf niet dat twee beter zijn dan één? En bovendien, Juda en Simeon zijn broers, kinderen van dezelfde vader en van dezelfde moeder. En Simeon woont, blijkens Jozua 19 vers 1, eigenlijk ook nog bij Juda in. En broers mogen toch wel met elkaar samenwerken? En broers hebben toch ook verantwoordelijkheid voor elkaar? Nee, wij moeten niet zelfstandig opereren. We zijn geen losse individuen, ook al leven we in een tijd waarin het individualisme gepropageerd wordt. Maar in de kerk des Heren zijn we zeker op elkaar aangewezen. En dan hebben Juda en Simeon ook nog succes. Nee, laat ik dat zo niet zeggen. Dat klinkt veel te veel zoals de wereld het zou zeggen. God geeft zegen. Hij geeft de vijanden in hun handen, zodat ze die vijanden beslissend kunnen verslaan. Er vallen slachtoffers. De legers van Adonibezek zijn vernietigd. Daar is geen kwaad meer van te duchten. En dan vertelt de schrijver ons ook nog iets over de aanvoerder van dat leger van de Kanaanieten, Adonibezek. Een echte barbaar was hij. En dat blijkt ook wel uit de woorden die uit zijn eigen mond staan opgetekend. Na zijn gevangenneming hebben ze deze koning verminkt. Ze hebben hem zijn twee duimen en zijn twee grote tenen afgesneden, om hem daarmee voor altijd ongeschikt te maken voor verdere oorlogshandelingen. Waarom hebben ze dat gedaan? Op deze manier hebben ze hem betaald met dezelfde munt waarmee hij de koningen die door hem in de tijd overwonnen waren heeft betaald. En niet alleen had hij hen zo verminkt, maar hij had hen nog dieper vernederd. Hij liet hen onder zijn tafel over de vloer kruipen om daar hun voedsel op te rapen, zo goed en zo kwaad als ze dat konden, met hun handen zonder duimen. Dat soort wreedheden werd in die tijd regelmatig toegepast. Trouwens, we denken toch niet dat dergelijke dingen vandaag niet meer voorkomen en dat wij er nu allemaal te beschaafd voor zijn? Adonibezek is zijn gedrag nog niet vergeten. En als ze hem gevangen genomen en zo behandeld hebben overeenkomstig de wet van de vergelding, vertelt hij het zelf. En dan voegt hij er iets aan toe wat toch eigenlijk wel heel merkwaardig klinkt uit zijn mond. Hij erkent dat dit zijn gerechte straf is en dat dit hem uit de hand van God toekomt. Wijst dat op een innerlijke verandering bij deze man? En hebben de mannen van Juda hem daarom in het leven gespaard en hem niet gedood? Mochten ze dat trouwens doen? Wel hebben ze hem gevangen genomen en naar Jeruzalem gebracht en hem daar opgesloten. Maar zijn verblijf daar is toch ook weer niet van lange duur geweest, want de dood kwam toch. God maakte een einde aan het leven van deze man. Hoe we verder ook over deze geschiedenis moeten denken, zeker is dat de zonde niet ongestraft blijft. God bezoekt het kwaad. En hij doet het dan vaak ook nog op de manier waarop inderdaad door de zonde ook vaak bedreven is. Denk bijvoorbeeld aan Jacob die zijn vader bedroog en die zelf ook weer door zijn zonen bedrogen werd. De vermelding van Jeruzalem brengt de schrijver van dit boek Richteren er nu toe om zijn relaas even te onderbreken en eerst nog eens een paar dingen op te halen uit het verleden, om zo tegelijkertijd ook weer heel nauw aan te sluiten bij het boek Richteren. De eerste herinnering aan wat in het verleden gebeurd is betreft de verovering van de stad Jeruzalem. Juda heeft onder leiding van Jozua die stad al vermeesterd en daardoor konden ze Adonibezek daar naartoe brengen, maar in Jozua 15 vers 63 blijkt al dat Juda er toen niet in geslaagd was de hele stad in bezit te nemen. Het versterkte deel, de burcht Jebus, bleef in de handen van de Jebusieten. Dat gedeelte hoorde trouwens ook niet meer bij het gebied van Juda. Dat was aan Benjamin toegewezen. Na deze herinnering aan wat er in het verleden door Juda met Jeruzalem gedaan is, volgt nog iets over de veroveringen uit het verleden, waarbij het met name gaat over de verovering van Hebron. Die is toen gebeurd onder leiding van Caleb, een van de twee getrouwe verspieders die in het land Kanaan waren geweest om het te verspieden. Het gebied dat aan Caleb was toegewezen, we vinden dat nader verteld in Jozua 14 en 15... daarin lag ook de stad Debir, Kiriat Sefer. Die stad moest veroverd worden. En die verovering kwam toen tot stand door middel van Otniel, die als beloning van deze geloofsdaad de dochter van Caleb, Achsa, tot vrouw heeft gekregen. De schrijver vertelt dan ook nog weer eens hoe het gegaan is met de bruidschat die Achsa van haar vader meekreeg. Wat al eerder verteld is, namelijk in Jozua 15. En dat is dan genoegzame reden om er nu maar niet verder op in te gaan. Waarom dit alles dan verteld wordt, waarom die dingen herhaald worden die Jozua ook al verteld heeft, Het zou kunnen zijn dat de naam Otniel hier in het boek Richter al genoemd wordt om op die manier de lezer wat voor te bereiden op wat later aan de orde zal komen, want deze Otniel blijkt namelijk de eerste richter te zijn geweest. Ten slotte vinden we in vers 16 nog een mededeling over de Kenieten, afstammelingen van de schoonvader van Mozes, Jethro. Deze Kenieten waren zwervers, mensen zonder vaste woonplaats. Je zou ze kunnen vergelijken met zigeuners. Toen Mozes met hen in aanraking kwam, hadden ze hun woonplaats in de woestijn Sinaï. En Mozes heeft zijn zwager Hobab, die kennelijk met een zuster van Mozes vrouw was getrouwd, is een keer uitgenodigd om mee te gaan naar Kanaan. Omdat hij als kenner van de woestijn Israël van groot nut zou hebben kunnen zijn. We lezen ervan in nummer 10. Daar is echter niet duidelijk of Hobab die uitnodiging nu wel of niet aanvaard heeft. Maar hier in Richteren 1 vers 16 zouden we kunnen lezen dat Hobab wel degelijk is meegetrokken. In ieder geval hebben de Kenieten zich in het midden van Israël in het land Kanaan gevestigd en zijn loyale bondgenoten van Israël geworden, zoals later ook nog zal blijken. Bij vers 17 zet de schrijver zijn relaas dat hij even onderbroken heeft dan weer voort. En hij gaat vertellen hoe het verder gegaan is met de veldtocht van Juda samen met Simeon na de dood van Jozua. Na het verslaan van het grote leger van Adoni-Bezek hebben deze twee stammen hun tocht voortgezet en daarbij hebben ze zich geconcentreerd op het verwijderen en het verdrijven van de Kanaanieten uit het hun toegewezen stamgebied. Aanvankelijk is alles heel voorspoedig gegaan. Was bijvoorbeeld de stad Zefat nog helemaal in handen van de oorspronkelijke bewoners van het land. Maar die stad hebben ze ingenomen. En die stad hebben ze onder de ban gelegd. Dat wil zeggen helemaal aan de Heere toegewijd. Er was sprake van grote ijver van de kant van Juda en Simeon. Ijver voor de eer des Heeren. En ter herinnering aan deze ban wordt de naam van die plaats ook nog veranderd in Horma. Een naam die samenhangt met het Hebreeuwse woord voor ban. De legers trekken verder in de richting van de streek die de laagte genoemd wordt. Daar wonen Filistijnen. Maar ook verschillende van de steden van de Filistijnen vallen Juda en Simeon in handen. Gaza wordt genoemd en Askelon en Ekron. En de verklaring, weer dezelfde, de Heere was met hen. Hij sterkte hen in de strijd. En terwijl hij hen sterkte, verzwakte hij de vijanden. Nee, het was niet te danken aan de eigen kracht van Juda en Simeon, aan de eigen inzichten van deze mensen. Het is van de Heere dat de dingen zo zijn gegaan. Maar dan lijkt de ijver te verminderen. Gaat het over de steden van de Filistijnen, dan is er geen sprake van de ban. En als we de geschiedenis verder lezen, dan komen we de namen van Gaza en Askelon en Ekron meer en meer tegen. Was dan de verwoesting van die steden maar oppervlakkig? Konden ze die veroverde steden niet in hun bezit houden? Was het toen dat ze in aanraking kwamen met de cavalerie van de vijand? Want daar gaat het over in vers 19. In de laagte, in het dal, opereerden de Kanaanieten namelijk met ijzeren wagens. En dat was uiterst gevaarlijk oorlogstuig. Aan de wielen van die wagens zaten lange zeissen die alles wat in hun weg kwam wegmaaiden. En tussen de paarden die de wagens trokken waren lange lansen aangebracht die ver vooruit staken en ook hun dodelijk werk deden. En daar hadden de Israëlieten niet van terug. Daartegen durfden ze zich niet te weerstellen. En zo is het gebeurd dat de veldtocht tot staan kwam. Het lager gelegen gebied lieten ze in de hand van de vijanden. En Simeon en Juda stelden zich tevreden met een plaats in het gebergte, waar ze tenminste geen last van die strijdwagens hadden. Wat zullen we hiervan zeggen? Zullen we zeggen, als het getij verloopt, moet men de bakens verzetten? Zullen we zeggen, beter één vogel in de hand dan 10 in de lucht? Ik geloof niet dat deze volkswijsheden hier van toepassing zijn. Eigenlijk is het een heel ernstige zaak dat Juda zich schikte in de omstandigheden en zich bij de feitelijkheid van de ijzeren wagens neerlegde. Ze leverden half werk. En dat in de dienst van de Heere, dat is inderdaad heel ernstig. Ja, maar die wagens waren toch formidabel? Daar begin je toch weinig tegen, alleen maar met infanterie? Als we het van beneden bekijken, dan zijn we inderdaad geneigd zo te redeneren. En dan zijn we geneigd om maar liever een compromis te sluiten. En dan geven we Juda en Simeon gelijk. Maar kijk nou eens niet alleen naar de menselijke mogelijkheden of onmogelijkheden. Het gaat toch om een strijd die de Heere heeft met Kanaan. En is het in die strijd dan niet heel wat keren gebleken dat de Heere mee optrekt? Dat hij de vijanden in de hand van zijn volk geeft? Zijn er niet bovendien ook nog duidelijke beloften dat de Heere met het oog op zijn volk inderdaad ook toegezegd heeft dat hij bij hen zal zijn in de strijd? Heeft hij ook niet beloften gegeven waarin soms zelfs heel nadrukkelijk over paarden en wagens gesproken wordt? Ik denk aan Deuteronomium 20, vers 1. Daar lezen we: wanneer ge zult uittrekken tot de strijd tegen uw vijanden en zult zien paarden en wagens, een volk meer dan gij, zo zult ge voor hen niet vrezen, want de Heere uw God is met u. Nu, dat is toch duidelijke taal? Waar komt die houding van Juda dan vandaan? Die houding is maar uit één ding te verklaren. Hoe moedig ze waren in het begin, op de duur verslapte de moed, omdat het geloof het begaf. De feitelijke oorzaak van dit retireren is gelegen in hun ongeloof, of zoals u wilt, hun kleingeloof. Hun vertrouwen op de Heere had het begeven. En toen namen ze de toevlucht tot redeneringen en menselijke wijsheden, zoals dat trouwens altijd gaat. Dat is de ernstige les. Aan iets beginnen in het geloof en dat nog met enthousiasme doen is goed, maar het is niet genoeg. Wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Het komt op volharden aan. Ook en juist als het allemaal moeilijker wordt. Dan komt het erop aan of wij op de beloften blijven steunen, aan het woord van God genoeg hebben. Dan is het zaak dat we geleerd hebben: maak in uw woord mijn gang en treden vast, opdat ik mij van uw paden niet zal mogen keren.
Tot zover de Bijbel Open, waarin dominee P. den Butter, predikant de Middelharnis, vanavond sprak naar aanleiding van Richteren 1, de versen 1 tot 20. Volgende week gaat hij verder met Richteren 1, vers 21 tot hoofdstuk 2, vers 5.